gebouwd.
Dit niet, dat gaat niet tot 9, tot 7 gaat hij.
Nee, dit zijn toch de 10 gevonden?
Ja, hij gaat op 7.
Nee.
Kijk het?
Dit zal ook omhoog.
Gaat dat 12?
Wat zie je daar? Hé, ik heb het gevonden! Ja! Ja, dat was het zo gevonden. Hé, die moet een 9
doen.
Ik heb goed kijken op de Jammy snoepjes. Mag ik dit nog op het hek?
En ik is Tommy helpen. Zeg, ik is de bom niet achter hem te brengen. Ja, let maar lezen. Is goed, ja. Geen klopje, want het psalm.
onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 85. Psalm 85, het eerste vers waar we zingen: de schuld des volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, en wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 85. Toen wij op de morgen van deze Goede Vrijdag belijdenis van ons geloof met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. En zingen we dan opnieuw uit deze psalm, psalm 85, en dan het vierde vers. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dus het vierde vers van Psalm 85, nadegeloos belijdenis met de woorden van artikel 21.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruisjes, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoedende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heer. En wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker. Overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Oh.
Met in de voorbeden willen we de naam van de Heer dankzeggen met Tjibbe Bosma van de Damalone, die gisteren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We willen voorbeden doen voor mevrouw Havenaar uit Veenwoude, die van de week opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Drachten in verband met nierstenen. En we willen ook voorbeden doen voor mevrouw De Vries uit Riesem. Zij is door de scan geweest en daarvan kwam deze week een zorgvolle uitslag dat de ziekte in de achterliggende tijd, ondanks de chemokuren, toch is doorgegaan. Laten we dan nu samen het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Heere in de hemel, zo geeft u het ons in uw grote goedheid, dat wij op deze door de weekse dag, zo aan het einde van de lijdenstijd, hier in uw huis mogen samen zijn. Op deze goede vrijdag, deze betaaldag van uw kerk. En Heere, mag het dan werkelijk een goede vrijdag voor ons zijn of worden, in de allerbeste en diepste zin van het woord. En dat u ons een zicht wilt geven, Heere, voor het eerst of opnieuw, op die middelste kruiseling, de man van smarten, de lijdende knecht, die daar aan het vloekhout gehangen heeft, waar hij dat helse lijden tot in de Godverlatenheid heeft moeten en ook willen ondergaan, om uw toorn te dragen, opdat ook deze dag de rijke vrucht daarvan door het geloof geproefd en gesmaakt zou mogen worden. En van die rijke vrucht hebben we al zo even gezongen, Heere, de schuld des volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan, en gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. En dat zo dan ook in deze dienst, Heere, de kruisbanier van koning Jezus hoog mag worden opgeheven in de prediking van het woord. Want zoals die koperen slang eenmaal verhoogd werd aan het kruis, zo wilde aan het hout, zo wilde u toch verhoogd worden aan het kruis op Golgotha. Opdat ook in deze dienst, Heere, gebeden zondaren, die gebeden zijn door de slang uit het paradijs en die ook het zondegif in hun aderen hebben, toch mogen leren om af te zien van zichzelf, om op te zien tot u, om de blik te slaan omhoog tot u die in de hemel woont. En om het te mogen ervaren, Heere, dat er zaligheid ligt in het zien, in het gelovig zien op het lam van u dat de zonde der wereld wegneemt. En dan bidden we van u, Heere, kom u er dan ook deze morgen zelf weer mee, opdat wij werkelijk, Heere, wat we ook net hebben beleden, geen ander middel zullen zoeken en geen ander middel zullen uitdenken, waarmee we denken dat we daarmee voor u kunnen bestaan, dan alleen dat enige offer van uw geliefde Zoon. Heere, dat is toch het enige betaalmiddel wat voor onze zonde gelden kan. En dat is toch ook het enige betaalmiddel waarmee u heilig tevreden bent. En al het andere, Heere, dat kan niet voor u bestaan. En hoe hebben we het nodig, Heere, om daar dan ook vanaf gebracht te worden? Want ons hart, Heere, dat is altijd weer geneigd om het te zoeken bij zichzelf. Ons hart blijft altijd maar weer geneigd om toch ook weer iets te willen aandragen en te willen bijdragen tot onze eigen zaligheid. Maar Heere, mag het nou eens voor eens en voor goed geleerd worden dat al uw werk al het onze de buiten zet. Opdat onze ziel mag leren rusten op dat volbrachte werk van uw geliefde Zoon alleen. En Heere, mogen we dan vanmorgen werkelijk er helemaal bij betrokken zijn, dat er ook in deze dienst weer oude en nieuwe schatten mogen worden opgedolven uit die goudmijn van uw woord. En dat het voor ons in deze dienst hier en thuis niet hoeft te zijn, zoals het was voor vele omstanders daarop de kruisheuvel Golgotha, zij stonden van verre en zij zagen het aan. Maar geef, Heere, dat we er werkelijk bij betrokken zullen zijn. En dat het ons mag vergaan als die moordenaar aan het kruis, die daar niet alleen zichzelf zag, wie hij was als een grote zondaar en schuldenaar voor u. En die niet alleen zag wie u bent, Heere, in uw heiligheid en in uw rechtvaardigheid, maar die daardoor ook zijn oog mocht slaan op die middelste kruiseling. En die heerlijkheid leerde zien in de man van smarten, in de kruiskoning die daarnaast hem hing. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En dat u nou vandaag nog steeds dezelfde bent, Heere. Ja, wil u zo nog eens uw almacht betonen, Heere, zoals u dat hebt gedaan ook aan het kruis. Al was u daar met uw beide handen letterlijk gebonden aan het vloekhout. U hebt toch met een almachtige kracht ook die moordenaar gerukt als een vuurbrand uit het vuur. En ook als een rijke prediking, Heere, dat er nou geen zondaar te groot en te zwart en te vuil kan zijn voor de kracht van uw bloed. Heere, wil u dan die almachtige kracht ook in deze dienst aanwenden en de kracht van uw bloed doen laten ervaren tot vergeving van onze zonden en tot bedekking van onze schuld, maar ook om onze harten te reinigen en te heiligen. En bewaar ons ervoor, Heere, dat het ons niet zal vergaan net als die andere moordenaren. Hij hing toch even kort bij de zaligmaker als die andere moordenaren. En om zo dan met het gezicht op de zaligmaker en met het gezicht op de eeuwigheid toch voor eeuwig verloren te moeten gaan. Heer, het laat ons zien dat ons hart van nature zo blind is voor de heerlijkheid van de man van smarten. En dat we zelfs met het aangezicht van de dood voor ogen, dat zelfs dat ons hart nog niet zal verbreken. Hoezeer zijn we dan aangewezen, Heere, op de kracht van uw Heilige Geest, om onze ogen te openen, om onze harten te verbreken, om onze oren te doorboren, opdat de bediening van uw woord, Heere, ook in deze dienst zijn sporen zal trekken en achter zal laten om onze harten en levens genadig te veranderen en te vernieuwen. O Heere, maak u het zo werkelijk een goede vrijdag, hier en thuis, en dat er zo kracht van uw woord zal uitgaan en dat wij ook in deze dienst niemand anders zullen zien dan de man van smarten en de lijdende knecht alleen. Heere, dan weet u ook wat een ieder van ons nodig heeft, als het gaat om de dagelijkse omstandigheden van het leven. U weet ook alles, Heere, waarmee we bezetten, waarvan we vervuld zijn geweest, ook in de achterliggende gedachten. Achterliggende weken, als er zoveel kan zijn wat onze gedachten en ons hoofd vervult en ons hart bezetten kan. Heere, mag het alles een ogenblik van ons afvallen, en dat wij niemand anders zullen zien dan u alleen. Heere, dan mogen we vanmorgen toch ook de voorbeden voor uw aangezicht brengen en allereerst ook uw naam dankzeggen, dat Tjibbe gisteren ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, dan is er in de afgelopen zondag hier gebeden ook vanaf deze plaats of u met hem wilde zijn, of u wilde uit en door helpen. En ongetwijfeld zal hij thuis ook, Heere, zijn handen hebben gevouwen en zijn knieën hebben gebogen met datzelfde gebed. En dan mogen we u toch danken, Heere, dat u dat hebt willen doen. U hebt willen uit en door helpen en zo mocht u gisteren ook weer thuis komen. Gedenk hem, Heere, samen met de andere kinderen uit het gezin, zijn ouders. Ontferm u over en alle. En dat ook zo in zijn jonge leven zijn hoop op u de Heere mag zijn. Heere, we bidden u vanmorgen ook voor mevrouw Havenaar, die ook in de achterliggende week met hevige pijnklachten in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar het aan het licht kwam dat het met de nierstenen te maken had. En we bidden van u, gedenk haar, Heere, ook in deze weg die ze nu heeft te gaan. Wil u ondersteunen en wil u sterken, Heere, wil u de behandelingen en de kuren die ze krijgt, wil u het genadig zegenen, tot verlichting van de pijn. Maar zou u zoveel ook verder herstellen en nieuwe krachten willen geven. En dan met de man en ook al degenen die in liefde bij haar behoren willen gedenken. En dat ook zo in alles haar hoop en haar sterkte, ook voor lichaam en ziel van u alleen, zal zijn. En Heere, dat bidden we toch vanmorgen ook wel heel in het bijzonder voor vrouw de Vries uit Riesem, samen met haar man en ook met het gezin. U weet, Heere, de weg die achter hen ligt. U weet, Heere, van het chemotraject wat is ingegaan en de kuren die al enkele weken zo weer worden gevolgd. En dat ook er een scan moest worden gemaakt, waarvan toch ook in de achterliggende week de uitslag kwam. En Heere, dan voelt het alles zo dubbel. Als er in de achterliggende week toch hoop mag zijn en verwachting mag zijn. En als er zoveel gebeden ook dat u zijn opgezonden. Met het verlangen, Heere, dat u ook de kuren zou willen zegenen. Genadig zou willen zegenen tot haar herstel. En dat er dan nu in de achterliggende week de uitslag kwam. die zo teleurstellend was en zo zorgvol was, dat de ziekte, ondanks de kuren toch, is doorgegaan en is verder gegaan. En Heere, dan weten we niet wat we zeggen moeten. En dan bidden we het van u, dat oude gebed, Heere, wat David, uw knecht, ons ook heeft voorgebeden in een van de psalmen. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Heere, mag het zo ook in haar hart zijn en ook bij haar man, ook voor de onbekende toekomst die nu voor ligt, als er nog zoveel onduidelijk is. Of er eventuele behandelingen die misschien nog gevolgd kunnen worden. En hoe het ziekteverloop ook verder zal zijn. Heere, wij weten het niet, maar u weet het wel. En Heere, dan bidden we van u, gedenk haar dan ook in deze weg. Wil u haar zo met uw trouwe zorg en met uw lieve gunst omringen. En dat het ervaren mag worden wat wij ook net hebben beleden. Dat er toch allerlei troost te vinden is in de wonden van het lam. Troost voor de moeite en de zorgen van dit leven. Maar bovenal, Heere, toch ook die enige troost. In leven en sterven beide. Heere, om daaruit te leven. Dat zo ons alle deel mag zijn of worden. En Heere, dat zo dan de weg gegaan mag worden. Achter u aan. En wil u geven dat wij ook als gemeente biddend om het gezin zullen heen staan. Om zo ook alle nood en zorgen en ook deze zorg toch bij u te mogen brengen. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Ook heel deze dienst. Geef u zelf toch alles wat nodig is. In het luisteren naar uw woord en ook in het spreken van uw woord. En dat ook in deze dag uw woord nog gebruikt mag worden. Tot afbraak van het rijk van de vorst der duisternis. En dat ook zo uw koninkrijk in ons midden mag komen. En het getal van uw kinderen zal worden uitgebreid. Heere, zie dan zo op ons alle neer in gunst van boven. En hoort u ons gebed, uit genade alleen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 19. En daarvan lezen we met elkaar de versen 16 tot en met 30. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze morgen Johannes 19 en daarvan de versen 16 tot en met 30.
Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Grieks genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Ze zeiden dan tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wie die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik. En ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging van deze morgen kunt u in dit gedeelte vinden, Johannes 19, en daarvan in het bijzonder het 17e en het 18e vers waar we lezen. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Tot zover de woorden van onze tekst. Boven de preek heb ik geschreven, de zaligmaker op de kruisweg naar Golgotha. De zaligmaker op de kruisweg naar Golgotha. En dan letten we op twee gedachten. Allereerst de zaligmaker onder het kruis. En in de tweede plaats de zaligmaker aan het kruis. Dus de zaligmaker op de kruisweg naar Golgotha, de zaligmaker onder het kruis en de zaligmaker aan het kruis. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 22. Psalm 22 en daarvan het 6e vers en ook het 8e vers. Wees dan mijn hulp, houdt u niet ver van mij. En ook het 8e, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. Deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Terwijl wij zingen van Psalm 22, de versen 6 en 8.
Thank you.
de zaligmaker op de kruisweg naar Golgotha. Twee gedachtes. In de eerste plaats dus de zaligmaker onder het kruis en in de tweede plaats de zaligmaker aan het kruis. Gemeente, op deze Goede Vrijdag willen we de Heer Jezus volgen op het laatste deel van zijn kruisweg naar Golgotha. En wat is er dan bij het rechthuis van Pilatus ontzettend veel gebeurd? En ik kan me goed voorstellen dat er misschien wel een jongere is die bij zichzelf denkt, is dat eigenlijk nou wel eerlijk geweest? Alles wat daar bij Pilatus is gebeurd en wat Pilatus heeft gedaan. De stadhouder had zich immers in allerlei bochten gewrongen. En Pilatus had heel goed doorgehad dat de Joden op niets anders uit waren dan de dood van Jezus van Nazareth. Terwijl hij er zelf steeds meer van overtuigd kwam dat Jezus onschuldig was. En hoe vaak heeft hij dat ook niet gezegd? Ik vind geen schuld in hem. En zo heeft Pilatus van allerlei dingen geprobeerd om aan de ene kant aan Jezus recht te doen, maar ook om aan de andere kant de Joden te vriend te houden. Heeft de Heer Jezus op dat dubbeltouw gezet met Pilatus? Hij heeft Jezus laten gezelen om het medelijden van de Joden op te wekken. Maar wat Pilatus ook deed, het was allemaal tevergeefs. En in plaats van dat die verharde zondaars hadden, die daar voor het rechthuis waren samengekomen, in plaats van dat die harden verbroken werden, hebben ze alleen maar des te harder geroepen, weg met deze, aan het kruis met hem. En zo is Pilatus dan uiteindelijk overstag gegaan en heeft hij Jezus overgegeven om gekruisigd te worden. Schuldig of onschuldig, het moest dan maar. En dan wilde Pilatus verder zijn handen liever niet aanbranden. En terwijl Pilatus dan als een onrechtvaardige rechter hier het recht verbuigt, voert hij toch, zonder dat hij het weet, het vonnis uit van de levende God. Zonder dat Pilatus er erg in heeft, wordt hij hier door God gebruikt om Gods eeuwige raad te gaan vervullen. En zeker, het was waar en het bleef waar, in zichzelf was Jezus onschuldig. En hij kon het werkelijk zeggen, wie overtuigt mij nu van zonde? En daarom had ook niemand en geen mens het recht om Jezus te veroordelen. Maar als borg en zaligmaker stond Jezus wel schuldig daarbij Pilatus. En had zijn Vader in de hemel wel het recht om hem tot de dood te veroordelen. Opdat er ook deze morgen door het geloof iets gezien en geproefd zou mogen worden van dat rijke wonder van de plaatsvervanging. Hij in de plaats van mij. Hij onschuldig ter dood veroordeeld opdat ik in het gericht van God vrijgesproken zou worden. Nou, en zo komen we dan vanmorgen aan bij onze tekst. En dan valt het op, gemeente, dat Johannes, de evangelist, in zijn evangelie eigenlijk heel sober is in zijn beschrijving vergeleken bij de andere evangelisten over alles wat er gebeurt daar op die kruisweg naar Golgotha. We lezen hier namelijk niks over die wenende vrouwen aan de kant van de weg. We lezen hier ook helemaal niks over Simon van Cyrene. We lezen hier ook niks over die spottende voorbijgangers. We mogen vanmorgen wel zeggen, bij Johannes staat er eigenlijk maar één in het middelpunt. Al zijn aandacht gaat hier uit naar hem, de Zoon van God, die hier als een lam ter slachting uit de stad Jeruzalem wordt uitgeleid. De stad uit, op weg naar de offerplaats, naar Golgotha, waar zijn bloed zal vloeien. En als je dan zo deze verse leest, dan zou je de vraag kunnen stellen van ja, wie heeft hier nou eigenlijk de leiding in dit gedeelte, in deze geschiedenis? Want in vers 16, waar we de schriftlezing begonnen, Daar staat immers, en zij namen Jezus en zij leidden hem weg. En als je dat dan zo leest, dan zou je kunnen denken, nou, dan lijkt het wel alsof de Joden hier de leiding hebben en de Romeinen. Zij nemen Jezus weg en zij leiden hem de stad uit, alsof zij hier bepalen wat er allemaal hier gebeurt. Maar vergis u niet, gemeente. Niets is minder waar. Want let er maar eens op, dat is heel mooi ook taalkundig gezien, hoe de toon in onze tekst verandert. In vers 16 is het nog passief, hè? Dan lezen we, zij namen Jezus weg en zij leiden hem uit. En in onze tekst verandert die toon van passief in actief. Want er staat er, en hij dragende zijn kruis. En je mag dat zelfs vertalen als, en hij zelf zijn kruis dragende. En daarmee vraagt Johannes vanmorgen onze aandacht voor de gewilligheid van de zaligmaker om deze weg te gaan. Want ja, soms kan het in Jeruzalem letterlijk gebeuren dat iemand die veroordeeld was tot de kruisdood, dat hij zeg maar letterlijk de stad uitgesleept moest worden. Omdat zo'n persoon zich verzette tegen zijn veroordeling en tegen de uitvoering van zijn terechtstelling. Maar Johannes zegt, zo is het bij Jezus niet. En dit lijden en sterven, dat overkomt hem niet. Want wat hier gebeurt, dat is toch al van eeuwigheid het grote doel geweest van zijn komst naar deze aarde. En ziet u hem dan vanmorgen gaan, gemeente? Gebukt onder dat kruis de stad uit. Terwijl hij alle macht heeft om dat kruis zo ineens van zich af te werpen. En om al die vijanden daar met één bliksemstraal uit de hemel ter helle te laten varen en hen te verteren. Maar hij doet het niet. Gewillig buigt hij hier onder het kruis. En hij dragende zijn kruis. En nu was het in die dagen gebruikelijk, als je dus veroordeeld was tot de kruisdood, dat je dan ook zelf je kruis moest dragen helemaal naar de plaats van de executie, de plaats van het gericht. Dus naar Golgotha. En volgens sommige uitleggers moeten we dan alleen maar denken aan die dwarsbalk, dat de Heer Jezus hier dus alleen maar die dwarsbalk zou hebben gedragen, omdat die grote kruispaal al op Golgotha zou hebben gestaan. Maar andere uitleggers, waaronder ook de bekeerde Jood Isaac da Costa, die zegt, nee, we moeten hier toch echt wel denken aan dat hele kruis. Waarbij dat zwaarste stuk, zeg maar die hoek met die dwarsbalk, op de bebloede schouders van de Heer Jezus heeft gerust. En dat aan het achterste deel van die kruisbal zo helemaal over de weg meesleepte. En dat elke oneffenheid in de weg ervoor zorgde dat dat kruis des te zwaarder drukte op die bebloede en kapot geslagen schouders ter verzwaring van het lijden. En persoonlijk voel ik wel vooral ook voor die uitleg van Isaac da Costa. En dan wordt het ook des te duidelijker dat ook Simon van Cyrene dan het achterste deel van die kruispaal zou hebben moeten optillen om dat mee te dragen. Zoals de Bijbel ook letterlijk zegt, achter Jezus aan. En jongens en meisjes, als het hierover gaat vanmorgen, dat de Heer Jezus dus onder het kruis gebogen de kruisheuvel opgaat, dan denk ik ook even aan die jongen uit de Bijbel, waarover wij lezen dat hij ook een berg moest beklimmen met een stuk hout op zijn rug, wat zijn vader op zijn rug had gebonden. En misschien weet je dan wel aan wie ik denk vanmorgen. Want dan denk ik aan Isaac. En Isaac die vroeg aan Abraham, terwijl ze samen die berg Moria aan het beklimmen waren, vader, nu hebben we alles meegenomen. We hebben hout bij ons en we hebben vuur bij ons en we hebben een offermes bij ons. Maar vader, waar is nu het lam tot het brandoffer? En terwijl er een zwaar door het hart van Abraham ging, omdat hij het antwoord al wist, zei Abraham: een jongen, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dus Isaac die ging toen ook met een stuk hout op zijn rug die berg op, terwijl Isaac niet wist dat hij straks het offer zou moeten zijn. Isaac was dus toen hij gebogen onder dat houten berg opging, die was nog totaal onwetend. Maar als de Heer Jezus hier onder dat hout gebukte kruisheuvel opgaat, is hij niet onwetend. En dan weet hij maar al te goed dat dat zware houten kruis op zijn rug, dat dat straks als het ware op het Golgotha zal worden neergezet als een altaar waarop hij als dat heilige offerlam in die vurige vlammen van Gods toorn zal worden verteerd. Nou, en waar Abraham uiteindelijk dat offermes niet hoefde te laten zakken om Isaac te treffen, werd Jezus daar aan het kruis van Golgotha wel getroffen door dat zwaard, dat vlijmscherpe zwaard van Gods recht. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En hoe heerlijk gaan die woorden ook daar op Golgotha in vervulling. Ze dan ook vanmorgen worden gewezen, gemeente, op dat enige offer, dat dit het enige offer is wat voor uw zonde gelden kan. En dat dit nou het enige betaalmiddel is waarmee God de Vader genoegen neemt. En waardoor zijn toorn is gestild en waardoor de schuld is betaald en waardoor er aan zijn recht is voldaan. En hij, dragende zijn kruis, ging uit. Uit Jeruzalem, uit die heilige stad, waar hij nog maar zo kort geleden was binnengegaan. En toen hadden de mensen gezongen, uit volle borst: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar diezelfde mensen die dat toen hebben gezongen, die schreeuwen hier in kelen hees: kruist hem, kruist hem. En zo gaat de meester gebogen onder dat kruis de stad uit. En wordt hij als een onreine de heilige stad uitgeworpen. En wat er hier nou met de zaligmaker gebeurt, dat is eigenlijk hetzelfde als wat er vroeger in het oude Israël gebeurde met het offerdier op de grote verzoendag. Het volk Israël tijdens de woestijnreis op de grote verzoendag, als ze dan samenkwamen bij de tabernakel, wat gebeurde er dan? Er werd er een offerdier natuurlijk geslacht en er ging de hoge priester met dat bloed het heilige der heiligen binnen om daar de zonde van het volk te verzoenen. Maar het dode lichaam van het offerdier, dat moest vervolgens buiten de legerplaats, buiten dat tentenkamp van Israël, als een voorwerp van afschuw zo ver mogelijk bij de mensen vandaan verbrand worden. Nou, en diezelfde weg, die moet Jezus hier dus ook gaan. Hoe staat het ook alweer in de Hebreeënbrief? Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Buiten Jeruzalem. Buiten het volk. Uitgestoten en weg van de mensen, buiten die gemeenschap. En hij dragende zijn kruis ging uit. En heeft u dan vanmorgen door, gemeente, dat de weg die Jezus hier als de tweede Adam moet gaan, zo die stad uit, dat die weg nou alles heeft te maken met de weg die de eerste Adam is gegaan? En wat bedoel ik daarmee? Nou, we weten allemaal, de eerste Adam, die moest uit het paradijs, die moest daar weg. En wij met hem, omdat we tegen God hebben gezondigd, omdat we God hebben verlaten. En dan kent u die uitdrukking wel, hè? Die zegt: Adam niet geleerd, dat is Christus niet begeerd. Met andere woorden, wil die kruisdragende borg die daar Jeruzalem wordt uitgeleid, nu waarde en heerlijkheid voor ons hebben en voor ons krijgen? Het is ook wel heel belangrijk en noodzakelijk dat wij zullen weten en leren wie wij nu in Adam geworden zijn. Hebben die ontdekking wel eens gedaan, gemeente? En dat het is gaan schrijnen in je hart. Toen je erachter kwam, Adam, dat ben ik. En misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk of die thuis meeluistert. En die zegt van ja, zo is het nu vanmorgen met mij. Ik ben God kwijt. God buiten wie er geen leven is. Wat ik ook niet meer missen kan. Waar kan ik hem dan vinden? Hoe zal ik dan ooit voor hem kunnen verschijnen? Want ik weet niet hoe het moet. Ik heb mijzelf buiten die gemeenschap met God gezondigd. En het zou verdiend zijn als ik straks ook voor eeuwig buiten zou moeten blijven staan. Nou, als het nou vanmorgen zo met u is. Dan mag ik u vanmorgen een rijk evangelie verkondigen, gemeente, wat er hier op ligt vanuit onze tekst. En hij, dragende zijn kruis, ging uit. Wie nou vanmorgen moet ervaren, heren, bij mij vandaan is er nooit meer een weg terug tot u. Dan breekt dit gedeelte, gemeente, dat er in zijn uitgaan uit Jeruzalem toch een weg is. Een weg door de Heere zelf gebaand, door zijn lijden en sterven. De enige weg. Om hierboven straks te kunnen ingaan in het hemelse Jeruzalem. Als de enige weg om verzoend te worden met God. Die weg ligt dus alleen maar in Christus. En ik mag ook wel zeggen, ja, die weg is ten diepste ook Christus. Hij is de weg, hij is de weg, hij is de waarheid. Hij is het leven. En niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. En zo moest Adam en Eva dus het paradijs uit. Nadat de vloek over hen was uitgesproken. En nu moet Jezus de stad uit. Gebogen onder die vloek. Want het kruis dat hij hier draagt is het teken van de vloek die hij op zich wilde nemen. En die hij wilde gaan verzoenen door het offer van zijn leven. Ja, gemeente Jezus, hij gaat hier het aardse Jeruzalem uit om die gesloten poorten van de hemel, die wij door onze zonden op slot hebben gedaan, om die poorten te openen. En waarvan de dichter zo rijk en heerlijk zingt, dit zijn de poorten der gerechtigheid. Daar zal het rechtvaardig volk door binnentreden, om te loven, Zere Majesteit. Wat een evangelie vanmorgen, gemeente. Jezus is de stad uitgegaan. Hij wilde buiten de poort gaan leiden. Opdat er nou in hem en door hem heen er weer een geopende deur en er een geopende toegang zou zijn. En dan zegt diezelfde Hebreeënbrief die ik net al aanhaalde. Niet alleen dat hij buiten de poort heeft geleden. Maar dan zegt die brief ook, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats. Daar buiten die stadgemeente, daar is hij te vinden. En daar ligt nog een les in, gemeente. Nu Jezus daar dus buiten Jeruzalem heeft geleden. Nu moet u het ook, om het zo maar te zeggen, het ook niet meer in Jeruzalem zoeken. In heel die offerdienst. En in al die wetten en regeltjes die de fariseeën er hadden bij bedacht. Want daar is uw heil en zaligheid. Daar is het niet te vinden. Laat staan nog in iets van uzelf. Het is alleen maar te vinden in hem. En vandaar die oproep. Zo laat ons dan ook deze morgen tot hem uitgaan. En als je dan die tekst opzoekt met de kanttekeningen erbij. Dan zeggen de kanttekeningen zo mooi, al zouden de andere mensen je versmaden of vervolgen. Maar er is nou maar één weg, zeggen ze. om tot Christus alleen en om tot zijn offer alleen de toevlucht te nemen. En wie daar dan als een arme zondaar door het geloof op leert rusten op dat volbrachte werk van hem alleen. Die mag dan toch ook iets ervaren, hè, van dat geheim van die wonderlijke ruil. Dan krijgt de tekst van vanmorgen een hele diepe betekenis. Als je dan leest, hij dragende zijn kruis ging uit. Hij zegt zijn kruis. Nee, dat was helemaal niet zijn kruis. Dat was mijn kruis. Dat ging om mijn zonde. Dat ging om mijn schuld. Om mijn vloek. Dat ging om mijn dood. Zoals Kolbrugge in zo mooi zei in een preek. Wat het mijne is, dat werd het zijne. En wat het zijne is, dat werd het mijne. O gezegende ruil. En ik heb het wel eens vaker aangehaald, gemeente. Kolbrugge die schreef ooit eens een gedicht voor een van zijn broers. Die lag in het ziekenhuis. Lichamelijk en psychisch moest hij heel veel meemaken. En toen schreef hij een gedicht voor zijn broer. En in dat gedicht komt telkens één regeltje weer terug als een refrein. En dat is het regeltje dat Kolbrugge zegt. De kruisweg is de hemelbaan. En als je dan weer verder leest een paar regels, lees je het weer. De kruisweg is de hemelbaan. En daarmee bedoelde Kolbrugge twee dingen. Hij bedoelde daarmee dat wij alle gebracht moeten worden bij het kruis van Golgotha. Want er is geen andere weg tot de zaligheid en geen andere weg tot de hemel dan alleen door het kruis van Christus. Maar Kolbrugge bedoelde er ook mee dat de Heer zijn kinderen niet alleen brengt bij het kruis van Golgotha, maar hij brengt ook al zijn kinderen onder een kruis. Om het in de navolging van hem te volgen. Wat het ook is. En bij dat kruis kun je aan allerlei dingen denken. Dan krijgt de een misschien een knak in zijn gezondheid. En de ander die krijgt misschien een slag in zijn portemonnee. En de derde die krijgt een kruis in zijn gezin. En de vierde misschien wel een kruis op zijn werk. Om het achter hem aan te dragen. Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Want alleen onder het kruis brengt de Heer zijn kinderen voor eeuwig thuis. En hij, dragende zijn kruis, ging uit. Waar gingen ze naartoe? We lezen in onze tekst naar de hoofdschedelplaats. En zo werd Golgotha wel genoemd. Omdat het bovenste gedeelte van die kruisheuvel een beetje op een schedel zou lijken. Vandaar die naam, hoofdschedelplaats. Dat is de plaats van de executie. Dat is de plaats van het gericht. Dat is de plaats waar Jezus verhoogd wordt aan het kruis. En voordat we daarbij stilstaan, bij de tweede gedachte, zingen we dan eerst met elkaar van Psalm 118, waar het ook gaat over die poort. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Tiende vers van 118. de zaligmaker op de kruisweg naar Golgotha. We hebben iets gehoord over de zaligmaker onder het kruis. En dan nu nog de tweede gedachte, de zaligmaker aan het kruis. En dan zijn het maar een paar woordjes gemeend als we verder lezen in onze tekst. Als er staat, alwaar zij hem kruisten. Maar wat ligt daar vanmorgen veel in opgesloten? Als Johannes het als het ware zo voor onze ogen gaat uittekenen dat de Heer Jezus daar hangt aan dat middelste vloekhout. Ziet u het, zijn beide handen die zoveel zegen hebben verspreid, die zijn vastgenageld aan het hout. En ook door zijn gezegende voeten, waarmee hij het hele land is doorgegaan, zijn de spijkers geslagen. En wie zal het kunnen beschrijven wat hier gebeurt, want alleen al dat lichamelijke lijden is al zo intens en zo zwaar geweest. Bij Caiaphas was de Heer Jezus al bespuwd, geslagen, bespot. En vervolgens bij Pilatus gegezeld en opnieuw bespot. En de Bijbel zegt, ploegers hadden zijn rug opengeploegd. En nu was er al geen dood, zo pijnlijk en zo smartelijk als juist die dood aan het kruis. Zeker ook als hij daar nog heel de dag hing, ook in die brandend hete oosterse zon, waarbij de wondkoorts al je krachten letterlijk verteerde. Het was dus een hele pijnlijke dood. Maar het was ook een hele verachtelijke en versmadelijke dood. Schandelijke dood. Want eigenlijk was het alleen maar de straf die misdadigers kregen en moordenaars. En nooit zou een Romeinse burger, al had hij de gruwelijkste dingen gedaan, voor deze straf in aanmerking komen. Zo'n pijnlijke dood, een smartelijke dood. Maar boven algemeente een vervloekte dood. Want de Heer zegt immers in zijn woord, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En zo mag ik hem en moet ik hem vanmorgen aan u verkondigen, gemeente. Als die zaligmaker die zo gewillig was, dat hij de vervloekdood moest sterven, maar ook wilde sterven. En dat om vloekwaardige zondaren uit de Friese wouden te kunnen zalig maken. Om zondaren van de eeuwige straf te kunnen bevrijden. Wat een liefde, gemeente. Wat een onvoorstelbaar grote liefde. Die om zondaren te bevrijden zo zwaar wou lijden. Dan gaat vanmorgen ons verstand toch te boven dat de Heer Jezus daar aan dat kruishout heeft gehangen. Als een vervloekte. De reine Zoon van God als een vervloekte. Als een verstotene. Vaders enige geboren en geliefde Zoon. Hij hangt daar, we zullen het zo horen, ook tussen hemel en aarde. Dus niet alleen verstoten door de mensen, maar ook hier verstoten door zijn Vader. Nameloos alleen, als hij het uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan te bedenken, gemeente, dat het zielenlijden van de zaligmaker nog zo oneindig veel zwaarder is geweest dan zijn lichamelijke lijden. Bij Pilatus hadden de Joden het geroepen. Hij is des doods schuldig. Maar met eerbied gesproken, gemeente, hier op Golgotha hoor ik nog een stem die dat zegt. De stem van God de Vader uit de hemel, die het zegt, mijn Zoon, die daar hangt, hij is des doods schuldig. Nee, niet van zichzelf, maar wel omdat hij daar hangt als borg, als zaligmaker. Omdat hij daar hangt in de plaats van zijn kerk, in de plaats van schuldige zondaren. En zo moet de Heer Jezus daar aan het kruis iets doorleven van de helse Godverlatenheid. Wat het moet zijn om voor eeuwig van God verlaten te zijn, in de plaats van de verlorenheid. Die plaats waar God niet is, behalve in zijn brandende toorn. En dat Jezus dat hier moet doorlijden en moet doordragen met zijn reine ziel en met zijn zondeloze hart. Heel terecht heeft Luther wel eens gezegd, God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? En dat brengt ons dan vanmorgen ook op heilige grond, gemeente, daar rond die kruisheuvel Golgotha. En de zaligmaker hangt daar. En hij wordt daar vastgehouden aan het kruis. Letterlijk wordt hij vastgehouden door die spijkers. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, bovenal wordt hij daar vastgehouden aan het kruis. Door die onzichtbare banden van de liefde. Onbegrijpelijke en eeuwige liefde tot zijn vader in de eerste plaats. Tot de wil van zijn vader. En tot de eer van zijn vader. En tot het recht van zijn vader. Maar ook vastgehouden door die onzichtbare banden van liefde. Tot zijn zwarte bruid. En dat verloren zondaren. Om deze weg te gaan. En als we dat vanmorgen mogen zien met ogen van geloof, gemeente. Dan zeggen we niet alleen. Oh, wat een ontzaglijk kruis. Maar dan ga ik het ook zien, wat een gezegend kruis. Als daar op Golgotha ook al de eigenschappen, de deugden van God weer samenkomen. Daar zie je Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid schitteren. En als we nou willen weten hoe erg de zonde is, dan kun je dat op Golgotha zien, gemeente. Daar kun je zien hoe heilig God is en dat hij de zonde haat. Met een volkomen haat. Hoe hoog hij dat opneemt. En eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, zegt het avondmaalsformulier, heeft hij ze daar gestraft met die bittere en smadelijke dood aan het kruis. En daarin schittert nu zijn onbegrijpelijke barmhartigheid en zijn zondaarsliefde. O, ziet u hem daar hangen vanmorgen, gemeente? Aan dat middelste vloekhout, daar hangt het lam te bloeden. Opdat de vertroosting vanmorgen te vinden zou zijn in de wonden van het lam. Dat je nou vanmorgen met al je nood en zonde leert schuilen in zijn bloed en wonden. En nu zegt onze tekst, al waren zij hem kruisten. Wie heeft dat nou gedaan, gemeente? Wie is er nou verantwoordelijk en medeplichtig aan de kruisdood van Jezus daar op Golgotha? Weet u het antwoord op die vraag? Petrus heeft die vraag beantwoord met Pinksteren. Toen hij daar preekte op de straten van Jeruzalem, toen de Heilige Geest was uitgestort. En toen wees Petrus allereerst naar boven. En Petrus zei, dit is allemaal gebeurd naar de eeuwige raad en de voorkennis van God. Dus met andere woorden, dit is in de eerste plaats Gods wil geweest. Dus hij wijst naar boven. Maar toen ging Petrus arm naar beneden en hij wees al die mensen aan, inclusief zichzelf, die daar voor hem stonden. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus als onze tekst vanmorgen zegt, al waar zij hem kruisen, moeten we dus niet alleen denken aan de Joden en de Romeinen en die soldaten. Noem ze allemaal maar op. U was er ook bij. En ik was er ook bij. En jij. En dan denk ik even aan de bekende schilder Rembrandt. Die man heeft ooit eens een schilderij gemaakt van de kruisiging van de Heer Jezus. En alle gebeurtenissen zo op de vloekheuvel. En dan heeft hij allerlei soldaten afgebeeld die ook meehelpen bij de kruisiging. En als je dan goed naar de schilderij kijkt en let op de gezichten van de soldaten, dan zie je dat één soldaat het gezicht heeft van Rembrandt. Alsof de schilder daarmee dus wilde zeggen, ik was daar ook bij. En ik heb daar ook op het hart meegedaan. En het waren ook mijn vuile zonden die hem aan het kruishout geslagen hebben. Zegt u hem dat vanmorgen na, gemeente? Het zijn de Joden, niet Heer Jezus, die u kruiste, maar ik ben het. Ik ben het die u dit hebt aangedaan. En nu vertelt Johannes nog in onze tekst dat de Heer Jezus op deze Goede Vrijdag niet de enige kruiseling is. Want er staat, en met hem toch twee anderen, aan elke zijde één. Wie waren dat dan, gemeente? Wie waren dat dan, die beide mannen die ook aan de beide zijden van Jezus gekruisigd werden? Kennen wij die? Waren dat soms Jacobus en Johannes? Want dat waren toch die twee discipelen die eens aan Jezus hadden gevraagd, Heer, mogen wij dan straks dat plaatsje hebben aan uw linkerhand en aan uw rechterhand? Zijn zij het dan? Hangen ze daar dan, die beide discipelen, naast hun meester? Nee, gemeente, zij zijn het niet. Want van al de discipelen moest Jezus zeggen, gij kunt toch niet één uur met mij waken. Hij moest de pers alleen treden. En u weet al lang wie die beide mannen waren. Dat waren die beide moordenaars. Dan gaat in vervulling wat Jesaja al had gezegd. Hij is met de overtreders geteld geweest. O, de Farizeeën, ze hadden zich zo vaak geërgerd tijdens het leven van de Heer Jezus, dat hij omging met hoeren en tollenaren, en dat ze schamper zeiden, moet je hem dan zien, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Nou, en een rijker evangelie is er bijna niet te bedenken, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Want zo is hij inderdaad, gemeente. Deze ontvangt de zondaars, zo was het bij zijn leven en zo is het ook bij zijn sterven. Nu hij daar hangt tussen die beide overtreders, tussen die beide moordenaars. En ook daar ligt weer een rijk evangelie in en tegelijk ook een ontdekkend evangelie. Want kijk gemeente, als ik mezelf nou vanmorgen niet ken als een zondaar, als een schuldenaar, dan keer ik mijn gezicht af van die beide moordenaars. En dan heb ik heel niet door dat ik Jezus ook de rug toekeer. Maar als je nou met Paulus gaat leren, ik ben de grootste, ik ben de voornaamste van alle zondaren, dan kom je ook niet meer boven die beide moordenaars uit. En dan leer je het verstaan, de vloek en dat kruis dat Jezus daar leerde dragen, dat had ik moeten dragen. Eigenlijk moest het zo zijn, hij zonder een kruis en ik aan dat kruis. Maar stel je voor dat wij daar hadden gehangen, gemeente, dan hadden wij nog niet kunnen betalen. Dan hadden we wel de kruisdood kunnen sterven, maar dan had dat geen betalend karakter gehad, want niemand van ons kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En de ene die dat wel kan, dat is Jezus, en hij heeft het gedaan. En ziet u dan het wonder van morgen, gemeente, dat Johannes hier zo nadrukkelijk ons daarop gaat wijzen, dat Jezus daar aan dat middelste kruishout hangt. Kijk, zo op het eerste gezicht dan zou je de vraag kunnen stellen, ja Johannes, waarom noemt u dat nog? Want eigenlijk hebt u dat al gezegd, door te zeggen en te schrijven met hem twee anderen, aan beide zijden één. Uit die woorden kun je al opmaken dat Jezus in het midden moet hebben gehangen. Maar waarom noemt hij dat nog heel in het bijzonder? Nou, dit is nou weer precies zo'n mooi voorbeeldje uit de Bijbelgemeente, waaruit je kunt leren dat er geen woord te veel en geen woord te weinig in de Bijbel staat. Met nadruk heeft de Heilige Geest dit Johannes ingegeven om op te schrijven. En Jezus in het midden. Hij hing daar tussen die beide moordenaars. En de soldaten hebben hem in het midden gehangen. Alsof ze daarmee wilden zeggen. Die middelste. Dat is de ergste van alle drie. Die middelste, dat is degene met de meeste schuld. En dat is eigenlijk nog waar ook. Dat is nog waar ook, gemeente. Jezus heeft daar de meeste schuld. En dat moeten we vanmorgen natuurlijk niet verkeerd opvatten. Maar kijk, die beide moordenaars die droegen allebei alleen hun eigen zondepak. Maar Jezus hangt hier als de borg met die toegerekende schuld. Terwijl hij onschuldig is in zichzelf, zegt onze catechismus, draagt hij hier de toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht. En waarom? Om de diepst gezonken zondaar vanmorgen uit Wouters Woude te kunnen oprapen en te kunnen aanzien in zijn genade. Jezus, hij hangt daar in het midden. En dat mag je op twee manieren opvatten. Hij hangt daar in het midden, horizontaal gezien, tussen die beide moordenaars, wat we net hebben gehoord. Maar verticaal is het ook waar, gemeente. Jezus hangt daar in het midden. Hij hangt daar tussen de hemel en de aarde. Daar hangt hij als de middelaar van God gegeven. Tussen de heilige God en schuldige en strafwaardige zondaren in. Om ook vandaag nog die twee ongelijke partijen met elkaar te kunnen verzoenen. En daarom alleen kan en mag vanmorgen de nodiging uitgaan. De Heer Jezus hing met uitgebreide armen aan het kruis. Als een zichtbare preek, o zondaar, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Jezus in het midden. En die plaats in het midden wil de Heer nou ook hebben in uw leven en in jouw leven. En ik moet zo zeggen, die plaats die moet hij ook hebben en krijgen hier in dit leven. Wil het wel zijn in dit leven dat je getroost wilt leven en straks zalig kunt gaan sterven. En zeg eens eerlijk vanmorgen, gemeente, maar welke plaats heeft hij dan in uw leven en in uw hart? Of moet ik vanmorgen zeggen, is er wel plaats? Is er wel plaats bij u en jou en mij voor hem? Of zeg je vanmorgen, ja, het zou eigenlijk wel moeten, maar ik ben veel te druk. En mijn hart en mijn leven zitten vol met andere dingen. Mijn werk is alles. En mijn gezin staat op één. Of dat je erachter komt dat je eigen ik hier nog zo in de weg zit. En dat hij het nog zo vaak zoekt in je eigen vroomheid en eigen gerechtigheid. En als dat zo vanmorgen is, gemeente, dan hoop en bid ik zo dat de Heer vanmorgen dit woord gebruikt om je nu nog van de troon te stoten. Dat hij dit woord gebruikt om door de kracht van zijn Heilige Geest plaats te maken in uw hart en in uw leven. En dan is één ding zeker, gemeente. Bij al de verschillende wegen die de Heer met zijn kinderen kan gaan, is er één ding zeker. Waar hij in mijn leven gaat verschijnen, daar moet ik verdwijnen. Als hij in het middelpunt van je hart en leven komt te staan, dan ga je zelf aan de kant. waar hij op de troon komt te zitten, moeten wij van de troon af. En waar hij de hoogste plaats krijgt, ga jezelf buigen op de laagste plaats. Geef mij de allerlaagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Want nog nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. En dat was nou de taal van die moordenaar aan het kruis, hè, die daar tot verandering en bekering kwam. Die man erkende zijn schuld, die God tot straf bewoog. Maar we horen in zijn leven nog dat roepen om ontferming, dat smeken om genade. Heere, gedenk mij er, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dat gebed, dat heeft de Heer niet alleen gehoord, maar ook verhoord. Zelfs boven bidden en boven denken. Want de Heer zei, moordenaar, vandaag nog heden zul je met mij in het paradijs zijn. Voor die ene moordenaar werd Christus dus alles. Maar voor die andere moordenaar was en bleef Jezus helemaal niets. Wat aangrijpend. En ben je zo dicht bij de zaligmaker. En dan maak je de bekering mee van je beste vriend in het kwaad. Die andere moordenaar. En om dan met het letterlijk het zicht op de zaligmaker toch door eigen schuld verloren te moeten gaan. Omdat je weigert te buigen. Omdat je weigert te capituleren. Omdat je koste wat het kost aan je eigen ik en je eigen zondagsleventje wil vasthouden. Zult u dan één ding niet vergeten, gemeente? Heer maakt het kruis van Christus op Golgotha voor eeuwig scheiding tussen die ene moordenaar en die andere moordenaar. En wat hier op Golgotha gebeurt, dat is eigenlijk een voorspel, een voorafschaduwing van wat er straks gebeurt, op de jongste dag, als Jezus weer komt op de wolken. En als de schapen en de bokken van elkaar gescheiden zullen worden, dan zal hij tot degene die aan zijn linkerhand staan zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Maar tot degene die dan aan zijn rechterhand zullen staan, zal hij zeggen, komt in, gij gezegende mijns vaders en beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. En vraag u dan vanmorgen in alle ernst af, gemeente, aan welke kant zult u straks staan? Aan welke kant zul jij straks staan en ik? Zul je dan staan bij de verachters van hem, die zijn bloed onrein hebben geacht, die niet hebben gewild dat hij koning over u zou zijn? Of zul je dan door genade mogen staan bij de verwachters van hem en van zijn zaligheid? Omdat je zijn verschijning hebt lief gekregen. O onbekeerde zondaar vanmorgen, ga niet langer door op de brede weg. En je kunt op de brede weg vastzitten en verstrikt zitten in een of andere zonde. Maar je kunt op die brede weg net zo goed vast en verstrikt zitten in je eigen vroomheid en eigen gerechtigheid. Maar ga niet door op de brede weg. Maar leer toch net als die gebeten Israëlieten om af te zien van jezelf. Om de blik te slaan op hem die net als die koperen slang verhoogd werd aan het kruis. En wiens liefste werk het is om zondaren zalig te maken. En Jezus in het midden. Hier wijst Johannes ons op de zaligmaker in zijn vernedering. En jaren hierna, toen Johannes op Patmos was, heeft hij de zaligmaker opnieuw in het midden mogen zien. Maar toen in zijn verhoging. En zo zal het ook eenmaal mogen zijn, voor eeuwig, voor al degenen die van Christus zijn. Ze zullen hem zien. En ze zullen met hem zijn tot eeuwige blijdschap en verwondering. Want wat zag Johannes? En het lam dat in het midden van de troon is. Hij zal hen weiden. Hij zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Amen. Laten we dan nu samen danken en bidden. Heere, zo gaf u het ons om hier op de Goede Vrijdag bijeen te zijn. Rondom het kruisevangelie. En als we de zaligmaker mochten volgen op dat laatste deel van zijn kruisweg naar Golgotha. O Heere, mocht er toch iets ervaren worden. En geef het anders alsnog door de kracht van uw Heilige Geest. Van dat wonder van de plaatsvervanging. Hij voor mij. Hij onder mijn kruis. Hij onder mijn vloek. Om mij voor eeuwig tot zegen te zijn. We hebben het gehoord, Heere, het kruis maakt scheiding. Tussen die ene moordenaar en tussen de andere moordenaar. En ook deze morgen door de prediking van uw woord heeft het kruis scheiding gemaakt. En zo zal het ook straks zijn als u weer komt op de wolken van de hemel ten oordeel. O Heere, bewaar ons ervoor dat wij uw bloed toch niet onderheen zullen achten. Maar dat wij mogen leren schuilen in die bloedwanden van de zaligmaker. Want wie daar zal schuilen en wie daar geborgen zal zijn, die zal toch geborgen en bewaard zijn voor tijd en eeuwigheid. O Heere, breng u ons dan allemaal, van de jongste tot de oudste, door de kracht van uw Heilige Geest, op de kruisweg, achter u aan. En dat ook wij mogen leren om elke dag opnieuw het kruis op ons te nemen, om onszelf te verloochenen. En om u na te volgen, want alleen Heere, onder het kruis brengt u al uw kinderen voor eeuwig thuis. Neem ons dan zo bij de hand, leid ons door uw woord en geest en gedenk u ons nog het verdere van deze dag. Geef dat er nog een goede overdenking van het gehoorde mag zijn. En ook als er vanavond hier in de Christelijke Gereformeerde Kerk opnieuw ook een dienst mag zijn, wil u dan ook hem gedenken die dan uw woord hier hoopt te verkondigen, schenk u ook dan een rijk gezegende dienst. En dat we zo biddend mogen toeleven naar de dag van Pasen, om het dan te mogen horen dat uw zoon niet alleen het kruis heeft gedragen, maar dat hij ook de dood heeft overwonnen en dat hij leeft tot in eeuwigheid. Heere, gedenk u dan zo naar de rijkdom van uw genade. Doe genadig verzoening over al het onze. Zegent u het uwe en hoort u ons om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte gemeente van Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het vijfde vers van 103. gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.